gezegd nadenken over het thema wandelen in de voetsporen van Abraham. Of ik heb opgegeven vriend van God, vraagteken. En we denken na over verschillende lessen uit het leven van Abraham. Ik ben daar achterliggende week behoorlijk mee bezig geweest en ik meende dat God op mijn hart legde om daar vanmorgen over te spreken. En ik doe dat in het geloof dat God ook deze boodschap voor u, deze les of een andere les, we gaan verschillende lessen bekijken, kan gebruiken om u geestelijk te doen groeien. In dat vertrouwen en dat geloof wil ik ook vanmorgen het woord delen. We gaan met elkaar lezen uit Hebreeën hoofdstuk 11 en daar lezen we de versen 8 tot en met 19. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8 tot 19. Dat is eigenlijk een soort samenvatting van het leven van Abraham, deze versen. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8 tot 19. En je ziet eigenlijk dat de Hebreeën schrijver verschillende dingen, verschillende rode draden uit Abrahams leven hier noemt. En dat wil ik vanmorgen ook doen. Ik werk niet vanuit één Bijbelgedeelte. Ik wil meer Abraham thematisch bespreken en verschillende principes uit zijn leven, zoals die ook verwoord zijn in Hebreeën 11, met u doornemen. Hoofdstuk 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. En tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Tot zover de lezing uit het woord van God. We denken na over lessen uit het geloof van Abraham. Ik denk dat Abraham, jongens en meiden, jullie zullen dat ook weten, misschien wel een van de meest beroemde en geliefdste personen is uit de Bijbelse geschiedenis. Zijn verhaal, het verhaal van Abraham, is door talloze mensen verteld en herverteld. Van rabbijnen in het Midden-Oosten tot zondagsschooljuffen over de hele wereld. Abraham was het onderwerp van liederen, van preken, van boeken. Veel is over hem gezegd. Zowel Joden als Arabieren beschouwen hem als hun natuurlijke vader. En in het Nieuwe Testament staat Romeinen 4 vers 11 dat Abraham een vader is van allen die geloven. Dus als jij vanmorgen belijdt kind van God te zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus, dan ben je in geestelijke zin een kind van Abraham. Naar de mate van zijn geloof. Galaten 3 maakt dat duidelijk. En vanmorgen denken wij na over zijn leven. En ik wil enkele lessen, ik zei dat net al, enkele lessen uit het leven van Abraham schetsen en die toepassen op ons leven. En ik geloof dat dat lessen zijn die voor ons belangrijk zijn. Al is het verhaal, denk ik, bij de meesten van jullie heel erg bekend. En de eerste les die we met elkaar overdenken, voor degenen die meeschrijven en van een beetje structuur houden, ik heb het een beetje geordend. De eerste les is deze. Wat kun je van Abraham leren? Nou dit, van Abraham kun je leren dat de heerlijkheid van God je in beweging zet. De heerlijkheid van God brengt je in beweging. Want laten wij geen illusies hebben, lieve mensen. Abraham was een afgodendienaar. Jozua 24 vers 2 zegt dat Abraham in het Ur der Chaldeeën de afgoden diende. Net als zijn tijdsgenoten. Hij was opgegroeid in een waarschijnlijk rijk gezin. Zijn vader heette Tera. En in het gezin, zegt Genesis 11, werden in ieder geval 3 zonen geboren. Abraham trouwde een beeldschone vrouw, Sarai. Maar ze was helaas onvruchtbaar. De Bijbel zegt, zij had geen kind. Dat is een rode draad. In het leven van trouwens meerdere Bijbelgelovigen, maar ook in het leven van Abraham en Sarai. Ze was onvruchtbaar, zij had geen kind. Ik ga daar vanmorgen niet op in. Maar wat ik even wil zeggen is dat de Bijbel oog heeft, ook voor deze pastorale nood. Zij had geen kind. En er zullen er zeker ook onder ons zijn die daar van dichtbij of van verder weg mee te maken hebben. Ik wil je vanmorgen bemoedigen met het feit dat dat in de schrift een thema is. En dat je ziet dat God in het bijzonder omziet, ook naar mensen die worstelen met deze dingen. Je vindt het bij heel veel. Hanna, Isaac en Rebecca. En ook bij Abraham en Sarai. Als jij denkt aan het begin van Abraham, dan denk ik dat je een plaat voor je ziet uit de kinderbijbel met Abraham die samen met Sarai op zo'n kameel vertrekt. Richting Kanaan. Dat is waar. Daar begint min of meer het verhaal, Genesis 12. Abraham die op een dag zijn land, zijn familiekring en het huis van zijn vader verlaat om via Haran te vertrekken naar het beloofde land. En vanmorgen stellen wij Abraham een vraag. Abraham, waarom doe je dat? Waarom onderneem je die volksverhuizing? Wij zijn afgelopen zomervakantie verhuisd. Nou, het is niet echt mijn hobby, verhuizen. Ik word er niet rustiger van. Nou, onze verhuizing was vergeleken met die van Abraham een peulenschilletje. Abraham ondernam een grote volksverhuizing. Abraham, waarom doe je dat? En er is maar één antwoord op die vraag, en dat is de eerste les die we leren. Abraham zou zeggen, omdat God in zijn heerlijkheid aan mij verschenen is. Waar vind je dat in de Bijbel? Handelingen 7 vers 2. De God der heerlijkheid verscheen aan vader Abraham. Het was de heerlijkheid van God die Abraham zijn spullen deed pakken en deed verhuizen. God in zijn heerlijkheid, we weten niet precies hoe dat gegaan is, waarschijnlijk in een visioen, maar hij heeft de stem van God gezien en Stefanus in Handelingen 7 zegt, het was een heerlijke stem. God in zijn heerlijkheid verscheen aan mij. We kunnen van Abraham veel dingen leren, zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, ik kom daar zo nog op terug, maar weet je waar het allemaal begon in zijn leven? Bij het zien van de heerlijkheid van God. En dat is een belangrijke les. Want wij kunnen christendom, wij kunnen christelijk geloof, christelijk leven gaan zien als je onderwerpen aan een pakket regels, aan het onderhouden van een aantal activiteiten, aan het leiden van een christelijk waardig leven. Zeg, ja, dat is eigenlijk christen zijn. En ik zeg geen kwaad woord over die dingen, maar dat is niet christen zijn, in de essentie. Christen zijn is niet je op een bepaalde manier gedragen. Is niet bepaalde dingen doen en bepaalde dingen laten. Als je dat doet, dan voel je innerlijk ook van, ja, dat houd ik niet vol. Mijn zondige hart komt in opstand. Abraham, waar begon het bij jou? Nou, hij zegt, dat is heel eenvoudig. Ik heb God ontmoet. Ik heb God ontmoet. En dat bracht Abraham in beweging. Dat verandert je leven pas echt. Als je iets ziet van de heerlijkheid van God, dan kom je echt in beweging. Dan gaat je leven pas echt veranderen. Als je opengaat voor de heerlijkheid van de Heere God, de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Ik was er eerst blind voor, zeg je misschien. Maar langzaamaan of heel radicaal, heel direct gingen mijn ogen ervoor open. En dat heeft mijn leven veranderd. En als je dat niet hebt, dan ervaar je het christelijk leven als een pakket van regels. Do's en don'ts. Waar je eigenlijk doodmoe van wordt. En misschien kijk je soms in de samenkomst om je heen en denk je van, wat vinden deze mensen eigenlijk allemaal zo interessant hier? Staat daar een beetje een man wat te vertellen? Zo spectaculair ziet het er toch niet uit? Totdat je gaat zien, het is God die spreekt. Ik heb jarenlang in de kerk gezeten als jongere. Het zei me eigenlijk vrij weinig. Totdat op mijn 19e... Het was niet als bij Abraham, ik heb geen visioen gezien voor de helderheid. Maar totdat op mijn 19e, God door het woord eigenlijk mijn ogen opende. Ik was me dat toen niet zo bewust. Maar God liet me de dingen zien zoals ze zijn. Namelijk dat ik een verloren mens was. Ik was veel te trots om dat daarvoor toe te geven. En dat God in de Heer Jezus naar mij toe kwam en mij op het oog had. God zoekt mij. God zoekt jou. En dat had Abraham helder. God is aan mij verschenen. Als je zo vanmorgen op je stoel zit, hè, hier. Of zoals ik hier sta. En je laat het je doordringen. De God van hemel en aarde heeft een boodschap voor mij. Dan wordt een samenkomst iets ontzagwekkends. Dan word je door gegrepen. God spreekt. De heerlijkheid van God. En dat maakt het wandelen met God tot iets hoogverhevens. Dat je 's morgens uit je bed komt en dat je zegt, Vader, u geeft mij een nieuwe dag. En ik mag als Abraham, Nieuw Testamentisch gezien, nog dichterbij. Ik mag vandaag met u wandelen. Dit is de dag die de Heere ons geeft. En God zegt 's morgens opnieuw tegen je. Geef mij de hand. Ik wil je deze dag van uur tot uur, van minuut tot minuut leiden. En als je beseft dat de eeuwige, onveranderlijke God dat tegen je zegt. Als je beseft dat hij je uitnodigt om te wandelen met hem. God zei tegen Abraham, wandel van mijn aangezicht en wees oprecht. Dat je roeping is in het dagelijks leven. Dan is het niet van, ja, mijn christelijk leven bestaat uit, ja, ik mag dit niet, ik mag dat niet. Maar dan is het, ik wandel in het licht met Jezus. Ik wandel met de God van hemel en aarde. God openbaart zich nog altijd aan mensen. Toen aan Abraham, heel direct, vandaag de dag, vaak door het woord, door de kracht van de Heilige Geest, door het getuigenis van andere christen, door gebeurtenissen in je leven, vreugdevolle dingen, moeilijke dingen. Je gaat ervaren, door dat alles heen, God klopt aan de deur van mijn hart en hij openbaart zich aan mij. Hij heeft een boodschap voor mij. En er komt een moment, dat moment moet er wel komen. Dat moment moet wel komen in je leven, dat je door je knieën gaat en erkent, Heere God, ik heb u lang buiten de deur willen houden, ik heb lang zonder u geleefd, ik heb niet met u rekening willen houden, maar ik wil me bekeren, ik wil me aan u onderwerpen en ik wil mijn leven in uw handen leggen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je wandelen met de God van hemel en aarde. Dan ga je als Abraham de God der heerlijkheid kennen. En ik hoop als je dat hoort, dat je beseft hoe een geweldige roeping dat is. Een geheim wat velen in deze wereld niet kennen. Dat mag jij wel kennen. Het kennen van de God van Abraham. Je kunt zeggen, de God van Abraham is in zijn heerlijkheid aan mij verschenen. Echte, levensveranderende beweging komt er in je leven als je oog krijgt voor de heerlijkheid van God. Vraag het aan Jacob. Vraag het aan Mozes. Vraag het aan David. Vraag het aan Jesaja. Vraag het aan Petrus, vraag het Johannes, vraag het Abraham. Ze hadden allemaal een indruk gekregen en ik hoop jij ook dat God heerlijk is. Dat God groot is, dat hij heilig is en dat hij desondanks omgang zoekt met mensen zoals jij en ik. De heerlijkheid van God. Dat is de eerste les die je van Abraham kan leren. Daar begint het echte leven met God. Ik ga naar de tweede les. Van Abraham kun je leren wat geloof werkelijk is. Van Abraham kun je leren wat geloof werkelijk is. En daar kun je aan toevoegen en wat het niet is. En wat het niet is. En ik denk dat dit een belangrijke les is. In onze samenleving en ook in heel veel kerken wordt geloof steeds meer gezien als een soort van magische kracht. Geloof helpt je om te dromen, om je doelen te bereiken. Geloof is een soort innerlijke touch. Iets wat er in jou gebeurt, dat je helpt om over mooie dingen te dromen. En veel mensen die die definitie van geloof hebben, die raken vroeger of later in de war. Want als ze dan niet meer ervaren wat ze eerder hebben ervaren, dan verliezen ze hun koers, hun focus, verliezen ze hun wandel met God. Die definitie van geloof, die vandaag de dag heel veel de ronde doet, is een grote tegenstelling met het geloof van Abraham. En van Abraham kun je leren wat geloof is. Want in de Bijbel wordt Abraham gezien als de vader van de gelovigen. Paulus gebruikt zelfs Abraham, Romeinen 4, om uit te leggen wat geloof is en wat geloof niet is. Wat is het? Nou, Abraham geloof is niet gebaseerd op gevoelens. Nou, wat is het dan wel? Ik wil twee dingen zeggen over het geloof van Abraham en ik zal dat vanuit zijn leven toelichten. En ik hoop dat je me volgt en dat je in de geloofsspiegel kijkt vanmorgen. Abrahams geloof, dat is het eerste wat ik over zijn geloof zeg. Abrahams geloof was geworteld in, gefundeerd op Gods beloften. Je zou kunnen zeggen, hij hing aan de belofte van God. Hij rekende echt met wat God gezegd had. Als je een beeld wil gebruiken, de belofte van God was als een magneet die vanuit de hemel naar de aarde kwam en Abraham hechtte zijn geloof aan die magneet. Hij hing aan die beloften van God. In mooie dagen en in moeilijke dagen. Je kunt het geheim van Abrahams leven als volgt samenvatten. Genesis 15 vers 6. Daar staat, en Abraham geloofde. Als dat op je grafsteen komt. En geloofde. Dan heb je veel geleerd. Dan heb je veel gezien. Abraham geloofde. Hij rekende met Gods woord. Romeinen 4 vers 17 zegt, hem in wie Abraham geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. En even verderop, Abraham heeft tegen alles in gehoopt en geloofd, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Nou, misschien zeg je, dat is mooi, prachtige tekst. Tegen hoop op hoop heeft Abraham geloofd, Maar maak het eens concreet. Nou dit, hij was 75 jaar toen God aan hem verscheen. En God deed hem een belofte. En je weet dat waarschijnlijk. God zei, Abram, je wordt een vader van vele volken. Je nageslacht zal groot zijn. Ga daarom op weg naar het beloofde land. En als God dat gezegd heeft, ga uit, ga uit, ga uit, Genesis 12, dan doet God 3 beloftes. Ik zal, ik zal, ik zal. Genesis 12, vers 2 en 3. En dan komt er een punt. En dan staat er, toen ging Abraham op weg. Nadat hij die stem gehoord had, ging Abraham op weg. Maar intussen is het 20 jaar later. En er was geen kind. Abraham was inmiddels over de 90. Sarai was over de 80. Maar er was geen kind. En toch, Abraham, hoewel soms aangevochten en hoewel soms onder strijd, hij nam God op zijn woord. God leidde hem uit zijn tent. En God liet hem de sterren zien. En God zei, Abraham, ik zeg het je nog een keer. Zo zal je nageslacht zijn. En weet je wat ik zo mooi vind? Genesis 15, vers 6. En Abraham geloofde. Ja, dit verhaal is voor ons zo bekend. Want wij kennen de afloop, wij weten dat Isaac geboren is. Maar weet je, uiteindelijk is Abraham 100. En Sarai 90. En dan komt een man. Abraham is 99 en Sarai is 89. En dan komt een man langs, Genesis 18. En die zegt, over een jaar zul je een kind hebben. Ga maar eens naar de huisarts. Die zegt, ik ben 99 en mijn vrouw is 89 en we hebben nog een kinderwens. Ja, jullie lachen net als Sarah. Sarah lachte in de tent, zei, ik kan het niet meer geloven. We zijn inmiddels 25 jaar verder. En weet je wat zo mooi is? God zegt weer hetzelfde. Ik zal. Ik zal. En God zegt er iets bij. Want het is de Heer zelf die bij Abraham verschijnt. Zou, Sarai, waarom lach je? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En wij hebben Genesis 11 gelezen. Sarah heeft dat geloofd. Er staat in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Sarai kracht ontvangen om zwanger te worden. De letterlijke tekst is daar, tot grondlegging van zaad. Met andere woorden, door het geloof kreeg ze een ijsprong. Waar is dat geloof op gericht? Op het spreken van God. God heeft gezegd, ook al gaat het tegen mijn verstand en tegen de logica in, tegen de medische wetenschap in, God heeft gezegd. Dit is geloof. Dit is geloof, lieve broeders en zusters, dat wij God nemen op zijn woord. In dit geval gold dat een hele specifieke belofte voor Abraham en Sarai. Dat wil niet zeggen dat iedere 90-jarige een kind krijgt. Het was een specifieke belofte aan hen. Maar er zijn heel veel beloften voor kinderen van God, waarvan ik vrees dat wij die heel vaak helemaal niet serieus nemen. God hangt een magneet uit. En de vraag is, hecht jij in geloof aan deze magneet? En zeg je, u hebt gezegd. En dat geloof zoekt God. Dat wij hem nemen op zijn woord. Ja, als je gaat op je gevoelens, hè, volgens de tredmolen van deze tijd, dan ben je echt als een baar van de zee. Vandaag voel je het en heb je het en zie je het en geloof je het. En de volgende morgen word je met hoofdpijn wakker en er gebeurt iets vervelends in je gezin. Of je hebt een woordenwisseling met je man. Of het loopt niet met je kinderen en je bent die gevoelens van gisteren helemaal kwijt. Wel niet. Jacobus zegt, je bent als een golf op de zee. Heen en weer gedreven. Dan is het zo. Weet je hoe dat komt? Je leeft op je gevoel. Abraham, mag ik eens vragen? Voel je dat je vader gaat worden? Sarai, heb je een beetje het gevoel dat je zwanger gaat worden? Nee, niet echt. Ik ben 90. Maar God heeft gezegd. En wat God zegt, zo leren wij thuis onze kinderen, dat doet Hij echt. Weet je, dit geloof is in de kern zo eenvoudig. En dit geloof moet u hebben. Eigenlijk is geloof dat je God serieus neemt. Dat je zegt, u bent geen man dat u liegen zou, u doet wat u zegt. Ik volg niet mijn gevoel, maar ik volg uw woord. Mijn gevoel is misleidend. Vandaag voelt het goed, maar morgen voelt het niet. Maar uw woord is nochtans hetzelfde en daar sta ik op. Er is zo'n opwekkingslied. Ik sta op de beloften van mijn Heer en God. Zijn beloften zullen nimmer falen. God heeft tegen Israël gezegd, bergen mogen wijken, heuvelen mogen wankelen. Maar mijn woord houdt stand tot een eeuwigheid. Ja, als je dat gaat geloven, dan wordt de Bijbel een reuze interessant boek. Als je het met geloof leest, Heer, dat zegt u. Als je zo je stille tijd houdt, zegt, dit is wat u spreekt en ik neem u op uw woord, Heer. U zegt het hier. Ik volg niet mijn gevoel, ik volg niet mijn ratio, ik volg niet de meningen van mensen. Ik neem u op uw woord. Abraham, zie je die sterren? Zo wordt jouw nageslacht. Abraham, doe eens normaal. Je bent 100. Nee, God heeft het gezegd. Weet je wat er staat? En Abraham geloofde. En dan volgt er nog een klein zinnetje, niet onbelangrijk. En dat rekende God hem tot gerechtigheid. Daardoor was Abraham in Gods oog rechtvaardig, zondeloos, omdat hij God geloofde. En dit is de bevrijding voor iedereen die weet dat hij een zondaar is. Voor iedereen die weet dat hij niets kan doen om de hemel te bereiken. Voor iedereen, al zit je hier vanmorgen als de meest nette burger, iedereen die weet, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik kan niets doen, ik kan niets laten om een ladder naar de hemel te bouwen. Het is onmogelijk. De weg van beneden naar boven is dicht. Maar weet je wat het evangelie is? En dat kun je leren van Abraham, dat God gezegd heeft, ik wil ook niet meer rekenen met jouw werken. Ik reken maar met één persoon, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus, zijn werk, die een ladder heeft gebouwd vanuit de hemel naar de aarde. En God heeft gezegd, als je in hem gelooft, als je hem op zijn woord neemt, als je gelooft dat ik in hem jou vrij spreek, door het geloof alleen, dan spreek ik jou vrij. En dat is het geweldige. Als je dat gaat geloven, als je daarvoor buigt, als je God daar neemt op zijn woord, dan ben je vrij. Dan ben je vrij gesproken, gerechtvaardigd door het geloof. Dat kun je leren van Abraham, wat geloof is. Hangen aan Gods belofte. Ik zou nog iets zeggen over dat geloof. Echt geloof, lieve broeders en zusters, is direct verbonden met gehoorzaamheid. Abraham geloofde. Ik kan het ook zeggen, hij geloofde zodanig dat hij ook in actie kwam. God zei, ga, ga, ga. En toen ging Abraham op weg. Abraham is de man van geloof, dat heb ik net uitgelegd. Maar hij is ook de man, en dat is onlosmakelijk verbonden, van geloofsgehoorzaamheid. Hij doet wat God zegt, dat is heel eenvoudig. Hij gelooft God, dat kan iedereen begrijpen vanmorgen. Hij gelooft God op zijn woord en hij doet wat hij zegt. Hele moeilijke dingen. Hele mooie dingen. Maar vooral ook moeilijke dingen. Ga op weg. Ga naar die berg Moria. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Hij zadelde zijn ezel. Hij nam Isaac mee. En hij ging. Echt geloof. Je kunt vanmorgen 100 keer belijden dat je gelooft. Het zal blijken uit je leven. Hoe dan? Dat je doet wat God zegt. Als je het Jacobus vraagt, Jacobus 2, lees het vanmiddag maar na. Oh nee, vanmiddag hebben jullie een samenkomst, lees het vanavond na. Jacobus 2. Jacobus zegt, Abraham bewees dat hij een gelovige was door zijn gehoorzaamheid toen hij Isaac offerde. Echt geloof blijkt uit gehoorzaamheid. Ik geef er even een voorbeeld bij. Ook voor de mensen die daar misschien behoefte aan hebben. Stel je bent ziek en je gaat naar de dokter. En de dokter zegt, ik kan wat voor je doen, ik kan een operatie uitvoeren en ik kan de kwaal verhelpen. En stel je zit daar tegenover de arts op het gesprek en je hebt een soort van voorbereidend gesprek op de operatie. En eigenlijk komt het erop neer, is de vraag, ben je bereid om de operatie te ondergaan? Mag de arts zijn werk aan je doen? Nou, dan kun je daar zitten. Nou, laten we zeggen, er zitten 3 personen, ze hebben alle 3 dezelfde kwaal. En de eerste persoon zegt, nee dokter, ik geloof u op uw woord. Echt waar. Maar daar blijft het bij. Hij maakt geen afspraak voor een operatie. De tweede persoon, die gaat iets verder. Die zegt, ik geloof u op uw woord en ik geloof ook in u als mens. U bent een integer mens. Ik geloof dat u een kundige arts bent. Nee, echt waar, ik vertrouw u helemaal. Maar ook daar blijft het bij. Er volgt geen afspraak voor een operatie. En de derde, die zegt, ik geloof u op uw woord. Ik geloof u om wie u bent. Ik geloof dat u een kundige arts bent. En daarom geef ik mij in uw handen. Hier ben ik, meneer de dokter, ga uw gang. Ga uw gang. Wie van de 3 heeft profijt van deze arts? Glashelder, die laatste. Wie van de 3 heeft profijt van de hemelse arts? Dat zijn zij, ook vanmorgen, die niet alleen zeggen, ik vertrouw u op uw woord, ik vertrouw u om wie u bent. Maar die een stap verder gaan. Die vanmorgen eraan toevoegen, en daarom leg ik mijn leven in uw hand en doe ik wat u zegt. Dat is Abraham geloof. Misschien sta je voor een moeilijk besluit. Misschien vraagt de Heer iets van je. Misschien moet je hem vertrouwen voor iets moeilijks in je leven. Of voor een risicovolle stap. Misschien top je met je gezondheid. Misschien moet je afscheid nemen van mensen. Misschien worstel je in je huwelijk. En wil je de handdoek in de ring gooien? Als je vanmorgen zegt, maar ik geloof in God, dan zeg ik amen. Maar de vraag is, geef je je dus vanmorgen, net als Abraham, ook aan hem over? Ook al voelt dat misschien als een sprong in het diepe. Wat denk je van Abraham toen hij met Isaac de berg opliep? Heb geloof in God, broeder, zuster, en doe wat hij je zegt. Vertrouw op hem. Steek je hand in die doos. Hij doet wat hij zegt. Dat is de tweede les. Ik ga naar een derde les van Abraham. En dat is de diepste. Die sluit een beetje aan bij wat ik net gezegd heb. Op een dag is het moment daar. Het zijn ijzingwekkende woorden. Abraham, neem toch uw zoon. Welke zoon? Uw enige. Welke zoon? Die u lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer. Genesis 22, vers 1. Weet u hoe vers 2 begint? Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Ik ken mensen die hun oor dichtduwen bij dit verhaal. En hun verstand tot stilstand manen als ze dit verhaal horen. Hoe kan God zoiets vragen? Dit verhaal is voor bijbelcritici het verhaal geweest om God te betichten van wreedheid. Maar wie goed leest en vanmorgen goed luistert, ik wil je dat vragen in de naam van de Heer Jezus, leert God kennen op een manier zoals Abraham hem leerde kennen. Toen Isaac geboren werd, was Abraham al oud. En ik kan me voorstellen dat hij enorm aan Isaac gehecht was. Isaac vertegenwoordigde alles wat Abraham heilig was. De beloften, de verbonden, de messiaanse droom. En toen Isaac door Abraham in zijn handen gehouden werd, als kind, als baby, ze hebben gelachen. Dat betekent zijn naam, Isaac. God zal maken dat hij lacht. Ik zag van de week een plaat van een oude Sarah en een oude Abraham die lachend die baby vasthouden. God heeft gezegd, heeft gedaan wat hij heeft gezegd. Kun je je voorstellen dat ze deze jongen in hun hart gesloten hebben? Toch maak ik uit het verhaal op dat deze langbeloofde zoon de vreugde en mogelijk ook de afgod van Abraham dreigde te worden. En toen trad God op om Abraham en ook Isaac te redden van deze onzuivere liefde. De Bijbel noemt geen beschrijving van de worsteling van Abraham. Ik zei het al, de volgende zin is, toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Niets wordt ons verteld over wat er in hem omging. Maar ongetwijfeld heeft hij strijd gekend. Hoe kan een vader zijn kind offeren? Wie vader is, wie moeder is, wie grootvader, wie grootmoeder is, weet dat. Dit is onmenselijk. En waarschijnlijk heeft alleen de Heer Jezus in Gethsemane een grotere worsteling gekend om op het punt te komen, uw wil geschieden. En ieder die door het leven gaat, en ieder die ook onder ons, die door het leven heen gaat en met God wandelt, en door de gebrokenheid van het leven heen gaat, die kent die momenten dat je worstelt met God. Hoe zou hij de jongen kunnen doden? En door zijn hoofd is het misschien gegaan, die tekst die God tegen hem gezegd had. Door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. En dan Isaac doden. Dit was, lieve broeders en zusters, dit was Abraham's vuurproef. En hij doorstond die. Wij spreken over Abraham vanmorgen, eeuwen later, de vader van het volk Israël. Wij spreken over Abraham. God had gezegd, ik zal je naam groot maken. Wij spreken over hem onder andere omdat hij in de beproeving en in de loutering stand hield. En die morgen stond Abraham op met een vast hartsbesluit. Ik zal mijn zoon offeren. Stel dat je Abraham een vraag gesteld had. En je had gezegd, Abraham, hoe kun je dat nu doen? Dan had je dit antwoord gekregen. Ik doe dat in geloof dat God bij machte is hem weer uit de dood op te wekken. Isaac is uit de dood geboren. God is ook bij machte om nadat ik hem heb geofferd, hem opnieuw uit de dood op te wekken. Wat een geloof. Wat een hangen aan de macht en aan de kracht van God. Abraham vergiste zich. Abraham vergiste zich, want hij moest Isaac niet offeren. Zover zou het niet komen. Wij kennen het verhaal, maar dat wist hij niet. Hij vergiste zich in Gods methode. Maar hij schatte Gods hart, Gods grote hart, op een juiste wijze in. God is bij machte om hem op te wekken. En toen Abraham zover was en Isaac een volwassen man. Dat beeld hebben we niet altijd, maar een volwassen man. Beeld van de Heer Jezus die zich onder de hand van de Vader aan het offer, aan het hout laat spijkeren. Wat een evangelie. Toen Isaac daar op het offer lag en Abraham zijn mes hief, zegt de schrift, klonk er een stem uit de hemel. Het is genoeg, het is goed, Abraham. Ik heb nooit bedoeld dat je hem daadwerkelijk zou doden. Ik wilde hem alleen uit het heiligdom van je hart verwijderen. Zodat ik, hoofdletter, alleen daar weer de toegang zou hebben. En die woorden klinken over die berg Moria. Nu weet ik dat je Godvrezend bent. Wat is de derde les? Van Abraham kun je leren. En wie het vat, die vatten het. Van Abraham kun je leren dat beproeving onderdeel is van Gods plan met zijn geliefde kinderen. God houdt van Abraham en daarom beproeft hij hem. God houdt van Abraham en daarom gaat hij door deze worsteling heen. Ga je door beproeving? Zijn er momenten in jouw leven of zijn die er geweest dat God jou aansprak op jouw Isaac? Kun je je momenten in je leven herinneren dat jouw bereidheid om alles op het altaar te leggen getest werd? Hier kun je trouwens wel zien, hè, dat Abraham niet op zijn gevoel leefde. Hoe had hij op zijn gevoel deze stap kunnen zetten? Nooit. Maar in geloof. In vertrouwen op God. God beproeft wie hij lief heeft. En weet je waarom? Hij wil alleen in het heiligdom van jouw hart wonen. En God zegt, Abraham, nu weet ik dat je Godvrezend bent. Ik zie het. Je bent bereid om het liefste wat je hebt, het meest dierbare wat je hebt, voor mij op het altaar te leggen. En dat kan God ook van jou en mij vragen. Om ons te beproeven. Het kan je man of je vrouw zijn. Het kan je kind zijn. Het kan je werk zijn, het kan je bedrijf zijn. Het kan zelfs je roeping zijn. Heer, het is niet van mij. Ik leg het op het altaar. En met dat Abraham daar staat, met het mes in zijn hand, zie je de liefde van zijn hart. Namelijk God boven alles te gehoorzamen. ik heb God liever dan wat ik Isaac heb. Natuurlijk wilde hij Isaac bij zich houden. Maar in geloof deed hij wat God van hem vroeg. Beproeving is onderdeel van Gods plan voor zijn geliefde kinderen. Als jij in zo'n situatie zit of komt, ik weet ook niet waarom dit vanmorgen aan de orde komt. Hoop ik en bid ik je toe en bid ik mezelf toe. Laten we geen grote woorden spreken. Bidden we elkaar toe dat we bereid zijn om God te gehoorzamen boven alles. En dan ineens is daar die ram in de struiken en gaat God spreken. Ik zal. Toen was het feest bovenop de berg. Dat was de opstanding uit de doden. Nee, niet Isaac stond op. Het lam was daar. De ram, beeld van de Heer Jezus Christus die in onze plaats ging. Amen. Hij ging in onze plaats. Maar het heiligdom van Abrahams hart was gereinigd. God troonde daar als nooit tevoren. En het was helder. God is de eerste en God is de laatste. Hem hebben we lief boven alles. Meer dan onze man, dan onze vrouw, dan onze kinderen. Dan ons werk, dan onze roeping, dan ons bedrijf. God te kennen, Hem te dienen, Hem te gehoorzamen. Dat is mijn eerste doel en mijn eerste roeping. Dat is Abraham geloof. Ook al gaat het door de dood heen. Hij is bij machten om Isaac op te wekken. Tot slot, mijn laatste les die ik u in 2 minuten doorgeef. Weet je wat je ook van Abraham kan leren? Misschien is dat wel iets wat iemand van u nodig heeft. Ik weet het niet. Wat je van Abraham kan leren is dit. Abraham was zijn leven lang onderweg naar een beter vaderland. Hij kwam in Kanaan, het beloofde land. Maar hij besefte tot in zijn botten. Dit is niet mijn uiteindelijke bestemming. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Abraham leefde in een tent. Sodom, dat was voor Lot. Lot ging voor aardse zekerheid en aards comfort. Abraham bouwde zijn tent bij de eikenbossen van Mamre. Bouwde daar zijn altaar en was met God. Weet je wat die tent is? Die tent is een stad zonder fundamenten. Als Abraham naar die tent keek, dan kreeg hij een preek. Namelijk, je bent onderweg Abraham, je bent vreemdeling op aarde. Het is goed om te beseffen, ook in onze tijd van welvaart en alles wat we hebben. Besef dat je in een tent leeft. Je bent vreemdeling, je bent onderweg, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. En dat is zo'n gezonde focus voor een christen, dat je weet, hier beneden is het niet. En Satan wil je zand in de ogen strooien door je te laten denken dat het beneden wel is. Maar je kunt beter maar in een tent leven, vreemdeling zijn. Als God je roept, gaan. Weet je waarom? Abraham wist, ik ben op weg naar de stad die fundamenten heeft. Daar ga ik heen, dat is mijn bestemming. Het is zo'n contrast. Leven in een tent. En zicht op die hemelse stad. Waarvan God de bouwer en het altaar is. Iemand heeft gezegd, Abrahams leven kun je typeren door 2 dingen. En daarmee sluit ik af vanmorgen. 2 dingen die Abrahams leven typeerden. Een tent en een altaar. Vreemdeling en aanbidder van de levende God. Ik hoop dat jij zo in het leven staat. Ik leef in een tent. Het is tijdelijk allemaal. Maar ik heb een altaar. Hey, bijzonder, hij had een tent van doeken, maar een altaar van stenen. Want hij wist wat het was om dagelijks zijn God te aanbidden. Heb jij een tent? Leef jij als in een tent? Ik bezit het, maar ik bezit het niet. Alles wat ik heb is niet van mij. En heb je een altaar? Ben je dagelijks te vinden in aanbidding voor de levende God? Dan leef je als Abraham. In het geloof dat het beste nog komt. De stad die fundamenten heeft. Het beste ligt voor je. Ik weet niet waar je staat, wat je leven op dit moment is. Maar ik hoop dat je vanmorgen kan zeggen, het is Gods heerlijkheid die me in beweging bracht. Het eerste. Ik leef in geloof, niet op gevoelens. En ik wil God gehoorzamen. Ook al is het moeilijk. Ik hoop dat je kunt zeggen, ten derde, al is er beproeving in mijn leven, mijn verlangen is om God in alles te gehoorzamen en hem in alles te dienen, ook al vraagt hij het moeilijkste. God zal genade en eer en kracht geven. En ik hoop ten vierde, dat je een man en vrouw bent, die het geheim kent van leven in een tent en leven bij het altaar. De Heer zegene je. Amen.